Leuk dat je luistert naar Wit-Rood, de podcast over bekende en minder bekende lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. Met Wibo Vons.
Ditmaal neem ik je mee naar Groot-Brittannië, naar Schotland, Engeland en Wales. In 2022 starten Maria Goetsen en haar man Matthew bovenin Schotland vast van plan om via verschillende bestaande routes helemaal naar de zuidkust in Wales te lopen. En dat smaakte naar meer. Daarom liepen ze afgelopen zomer in Noord-Engeland de coast-to-coast wandeling. Welkom Maria.
Dankjewel.
Nou, deze zomer die coast-to-coast en dat was maar 300 kilometer in 2 weken.
Ja.
En vorig jaar waren u veel en veel langer onderweg, hè?
Ja, vorig jaar hebben we in totaal 4 maanden vrijgenomen, waarvan we niet alle 4 maanden gewandeld hebben, maar toch wel tijdens 3 maanden rond de 1200 kilometer afgelegd. Ja.
Een fantastische tocht moet het geweest zijn.
Ja, het was echt heel bijzonder.
Nou, leuk dat je daarover wil komen vertellen. Je kunt dus eigenlijk die kortere tocht van de afgelopen zomer, coast to coast, vergelijken met die veel langere tocht.
Mm-hmm.
Doet dat iets heel anders met je, zo lang onderweg zijn?
Zeker, ja. Waarschijnlijk is het qua natuur en alles volstrekt vergelijkbaar. Allemaal heel mooi, allemaal ook uitgestrekt. Maar weten dat je 2 weken hebt versus weten dat je een aantal maanden hebt, doet iets heel anders met je gevoel van tijd.
2 weken is te overzien.
2 weken is te overzien. Je weet, straks dus is het klaar. Er komt dan een beetje druk op van ik moet hiervan genieten. Dat zit natuurlijk altijd weer in jezelf. Maar diezelfde wijsheid eigenlijk van die eerdere tocht, die zat er voor mij minder in.
Maar je hebt dus ook wijsheid van tijd eigenlijk. Ja. Als je dus 3-4 maanden op pad gaat.
Oeverloos. Ja,
je bent niet aan het aftellen. Je kunt het niet overzien.
Nee, we keken telkens een dag vooruit met waar we dan gingen kamperen misschien. Maar ook dat was niet vastgelegd. Want ja, we zaten in het voorseizoen voornamelijk. En het was daar vrij leeg. En je kon in Schotland natuurlijk ook wild kamperen. Dus er is dan veel meer ruimte om gewoon met de flow te gaan.
Ja, en wat gebeurt er met je als je zo in die wijsheid van onbepaalde tijd kunt stappen? De tijd valt eigenlijk weg, hè?
Ja, het is dat wat veel mensen zeggen over wandelen. Je bent alleen maar aan het lopen, eten, slapen en repeat. En dat is ook echt dan genoeg. Er hoeft ook niet meer.
Ja.
Een aantal keer zijn we op en neer gegaan naar Nederland voor bruiloft en begrafenis. Dus het was niet helemaal los. Maar toch wetende dat al die tijd er is. En dat wij dat helemaal zelf konden invullen, dat was wel uniek eigenlijk.
Ja. En was dat niet heel raar dan dat je opeens dan vanwege een begrafenis of bruiloft er helemaal uit bent? Je pakt even het vliegtuig, neem ik aan.
En, ja, dat was raar. Maar zeker voor die bruiloften was er ook een moment dat ik juist even heel erg voelde als vrijnemen van het werk van het wandelen. Want het is ook werk. Dus waren een aantal dagen. Er waren 2 bruiloften in een tijdsbestek van een week. En daartussen hadden we een aantal dagen dat we gewoon niks hadden. Ja, dat was toch ook alweer even heel fijn. Wetende dat er daarna nog een heel stuk kwam.
Wat gebeurde er daarna toen je weer terug was op de trail?
Nou, ik heb altijd bij de eerste dag van een nieuw stuk. Want wij hebben dus in Groot-Brittannië hebben we een aantal lange afstandswandelingen afgelegd. Globaal van noord naar zuid. En telkens op de eerste dag en de tweede dag nog een beetje hebben wij altijd wat koud watervrees. Omdat je dat pad niet kent. Het gevoel van die tocht is er nog niet.
Je moet erin komen.
Ja, precies. En dus we hebben bij bijna alle tochten gehad dat we de eerste dag behoorlijk nerveus waren. Van, oh jee.
Kunnen we het nog?
Ja, en ook van wat is dit landschap? Hoe voelt dat? Een soort van, ja, dat kan je niet benoemen wat dat dan is. Maar een soort gevoel voor wat een tocht is of hoe de sfeer van die route is. Ja, dus ik moest er wel weer inkomen, maar ik denk dat het ook zonder die bruiloften dat ik er weer had moeten inkomen bij die nieuwe route.
Oké, maar dat was nu dus eens te meer het geval.
Ja, precies.
Ja, Wat heb je met Engeland?
Nou, mijn man is Engels. Dus sinds wij een relatie hebben, is een groot deel van mijn leven speelt zich ook in het Engels af. Zijn Nederlands is er wel, maar ja, wij zijn in het Engels begonnen met elkaar en het laat zich niet makkelijk afleren. Dus onze voertaal is ook altijd Engels. Dus is Engeland ook voor mij een heel belangrijk deel van mijn leven geworden. Want mijn schoonfamilie woont daar en ik ga er zeker 3-4 keer per jaar heen. En ik had er ooit 1 keer al in Schotland gewandeld. In ver verleden de West Highland Way gelopen. En toen was ik van plan om dat veel vaker te gaan doen. En dat deed ik toen niet. En toen afgelopen jaar dacht ik, nou, dit is, nu is het genoeg geweest met die fantasieën over wandelen zonder dat we het in de praktijk brengen. Dus,
kom op, Matt.
Ja, kom op, Matt. We gaan nou maar eens echt aan de slag.
Oké. En ik heb het ook steeds over Engeland. Maar je moet eigenlijk zeggen Verenigd Koninkrijk of Groot-Brittannië. Ja. Want dat Engeland, wat ik dan Engeland noem, dat is het geheel van bovenin Schotland.
Ja, precies. Je bedoelt Verenigd Koninkrijk.
Engeland en dan krijg je Wales. Ja. En dat geheel
dat
samen.
Geheel.
Ja, en ik weet niet hoeveel kilometers het is van het bovenste puntje tot de zuidelijke kust.
Als je helemaal naar het zuiden gaat.
Als je dat bijvoorbeeld langs de kaart van Europa legt, dan zit je ergens in Noorwegen tot en met Frankrijk, denk ik minstens.
Ja, volgens mij, als wij het helemaal zouden hebben gewandeld, je zei net de Zuid-Wales, maar het is dan nog zelfs daaronder, waar we heen zouden zijn gelopen, Land's End.
Ja.
Dat is in Cornwall. Dan wij zouden ongeveer ruim 2000 kilometer hebben gelopen. En natuurlijk is dat niet hetzelfde als dat je een lineaal langs de kaart legt. Maar dat is toch wel de afstand waar je het over hebt. Ja,
ja. Jullie waren van plan dat hele land te doorkruisen. Mm-hmm. Maar al snel liep het anders.
Ja,
hè?
Precies. Ja, wij waren.
Hoe gaaf is dat?
Ja, nou, het was,
maak een plan en wijk er op dag 1 van af.
Ja, ja, het was. Ik had hele goede ideeën. En ik had ook helemaal een Excel gemaakt van hoeveel kilometer op welke dag we zouden lopen om dat dan te kunnen volbrengen. Maar toen waren we in John O'Groats, dat is dan het noordelijkste punt van Schotland. En daar gaat vanaf die plek een directe boot naar de Orkney-eilanden.
Mm-hmm.
Die zitten daar dan dus nog boven. En nou ja, we hadden die hele reis per trein afgelegd. Dus het was best een lange reis. En dan kom je daar uiteindelijk. En dan voelt het echt als ontzettend zonde als je dan niet even die Orkney-eilanden gaat bekijken.
Ja.
Dus dat was het plan. Even
nu
de Orkney-eilanden, nu we er toch zijn. Dus toen hadden we een dagtrip geboekt. Dat werd ons aangeraden. Dus we werden met een bus over het eiland getransporteerd om alle prehistorische bezienswaardigheden te aanschouwen.
Mm-hmm.
Ja, daar vond ik eigenlijk weinig aan. Want ik hou niet zo van in een bus zitten en langs toeristische attracties. Maar ik had wel een gevoel van ja, maar er is hier toch iets wat ik nu mis. Toen aan het eind van de dag waren wij in de kathedraal van Kirkwall. Dat is dan de hoofdstad van het hoofdeiland. En daar kwamen we op het pad van de St. Magnus Pilgrimage. Dat is een route die daar een aantal jaren geleden gemaakt is. Op de Orkney-eilanden. En die volgt de route van de beenderen van de in de 9e eeuw vermoorde heilige Magnus. Van waar die dan vermoord is door zijn neef.
Mm.
Waar dan vervolgens werden zijn beenderen telkens maar weer verplaatst. En die route van de beenderen van Magnus, die hebben wij dus vervolgens besloten om te gaan lopen. Dus dat was 6 dagen hiken over de Orkney-eilanden.
Wow.
Dat was onze allereerste gezamenlijke hike-ervaring eigenlijk. Want Matt houdt ook van wandelen, maar had het nog nooit met tent en rugzak gedaan. Dus dat was onze vuurdoop met ook meteen wild kamperen, want er waren helemaal geen campings open.
Nee.
Dus daarna was het hele plan sowieso eigenlijk al niet meer haalbaar. Dus toen dachten we, nou, waarom dan niet globaal van noord naar zuid lopen langs mooie lange afstandspaden, maar zonder dwangmatig te proberen zo ver mogelijk naar beneden te komen.
Ja, geweldig. Die Orkney-eilanden, is dat een en al ruigheid?
Nou, nee, niet alleen maar. De noordkust, waar we de eerste of de tweede dag liepen, die was heel episch, zeg maar, met van die kliffen met heel veel vogels. Ook van die Atlantische vogels, weet je, puffins en zo, papegaaiduikers zijn dat. En zeehonden. Maar dat was dus echt zo, als je dan over het randje kijkt, dat je denkt, oh, ik moet maar niet vallen. Dat soort kliffen.
Grote, hoge kliffen.
Hoge kliffen.
Wow.
Heel mooi en ook heel veel wind. Dat geeft, ik
de
hou
elementen
van wind.
Zijn
ja.
er helemaal.
Ja, zeker. Dus dat is er. Maar er is ook toch wat braver. Gewoon akkerbouw, veeteelt, schapen. Veel schapen. Ik heb geloof ik in de hele tocht, ik denk misschien wel een miljoen schapen aanschouwd. Er zijn zoveel schapen in Engeland en Schotland.
Oké, ja. Hey, je zei het al, je hebt zelf zo verschillende routes aan elkaar geplakt, zou ik maar zeggen, of met elkaar verbonden. Ik noem ze even in de beschrijving van de podcast, zodat mensen het snel kunnen nakijken als ze dat willen. Maar er bestaat niet gewoon één grote doorlopende lange afstandswandeling door de hele Groot-Brittannië.
Er is een beschrijving, die heet The End-to-End Trail. Dat is zo'n Cicerone boekje, zo'n bekende wandeluitgever. En daarin wordt dan beschreven van deze lange afstandswandelingen, daar moet je het boekje van kopen. En voor de tussenstukjes beschrijft dat boekje dan wat uitgebreider hoe je dat zou kunnen of moeten doen. Maar dan ga je bijvoorbeeld midden door Schotland heen. En dan zijn er dagen bij dat je 4-5 dagen zonder bewoonde wereld bent. En dus ook net zoveel eten moet meenemen. Mm-hmm. En zonder pad en rivieren doorwaden en zo. Dat vonden wij als beginnende hikers toch een beetje te spannend. Dus ons plan was toen al, er werd dan een alternatief aangeraden. Dat je dan langs de kust van John O'Groats naar Inverness loopt. Daar is dan ook weer een pad voor. Dus het grootste deel is wel bewegwijderse de paden. Maar er zijn tussenstukjes waar je gewoon zelf met een kaartje en een beetje uitproberen. En nee, dat hebben we dus uiteindelijk helemaal niet gedaan. Dus, maar dat, als je dat wilt, dan kan dat. Er zijn ook veel mensen die dat doen, hoor. Toch wel, ja.
Maar dat vereist dus wel wat meer ervaring.
Ja, en ik denk, we hadden het vast wel gekund. Maar ik vond dat toch het idee dat je daar dan ook bijvoorbeeld helemaal zonder bereik. En stel nou dat er iets gebeurt en je valt of wat. Ja, ik vond dat te eng.
Ja.
Maar wie weet ooit nog.
Ja, nog even snel vooraf. Even een paar dingetjes. Hoe goed zijn de paden?
Fantastisch.
Allemaal?
Ja.
Ja. Ja. Markeringen?
Ja, van die de echte national trails zijn echt heel goed gemarkeerd. En ook heel goed beschreven. En het laatste stukje hebben we nog een klein extra pilgrimage gedaan. Dat kwam dan van de website van de British Pilgrimage Trust. En dat heette dan de Glastonbury Waterway. En dat was dan allemaal bestaande paden, maar dan aan elkaar geplakt. En soms ook paden waar je denkt, nou, hier heeft al 20 weken niemand gelopen, gezien de hoeveelheid brandnetels en zo. Dus dat was wat minder makkelijk lopen. Maar over het algemeen echt heel goed. De Pennine Way, die staat erom bekend om nogal moerassig te zijn. Dat is hij ook. Er liggen nu in de moerassen van die stenen. Maar zonder natte voeten kom je niet van A naar B.
Zelfs met goede bergschoenen niet?
Nee. Okay. Als je tot over je enkel gaat, dan... Nee,
dan houdt het op. Ja. Ja. Hoe moeilijk of makkelijk was het om met je tentje daar doorheen te trekken? Het grote land.
Makkelijk. Ja.
En veel wild gekampeerd ook, hoor ik.
Ja, vooral in Schotland. Er zijn mensen die dat ook echt heel graag doen. Wij houden wel van een camping. Dus we hebben wel wild gekampeerd. Maar het is voor mij niet een way of life om te proberen zoveel mogelijk te wild kamperen.
Maar je hebt er ook campings.
Je hebt campings, ja zeker. In Schotland minder. Juist omdat je daar wild mag kamperen, zijn er gewoon niet zo heel veel. Dus dan moet je vaak wel. En dat is ook prima. Maar het idee dat er wel een douche is, is toch ook wel aantrekkelijk.
Ja, en drinkwater?
Ja,
schoon water is er genoeg?
In Schotland natuurlijk in overvloed. We hadden voor de zekerheid wel een waterfilter meegenomen vanuit het idee, je weet maar nooit of er bovenaan het beekje een dood schaap ligt weg te rotten. Zeg maar dan...
Ja.
Dat kan.
Ja.
Dus ja, toch voor de zekerheid. Maar het had waarschijnlijk niet echt gehoeven.
Nee. Hoe vaak regende het?
Wij hadden het gemiddeld gezien heel mooi weer. Maar ja, het regent altijd wel een keer.
Ja. Beetje vergelijkbaar met hier?
Ik denk het wel. Wij hadden het dus wel echt wel heel goed getroffen. Afgelopen zomer bijvoorbeeld bij die Coast to Coast was er eigenlijk veel meer regen. En na een tijdje is er ook een punt dat je dan wel denkt, nou, nu is het wel klaar met die regen.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk vind ik het vervelendst als je door hoog nat gras moet lopen. Nog erger dan als je door de regen moet lopen. Want dan hou je het gewoon niet droog. Zelfs al zijn je schoenen nog zo Gore-Tex. Op een gegeven moment worden ze gewoon totaal verzadigd. En als je zeg maar echt het in je schoenen hoort soppen, dat vind ik echt heel demotiverend.
En dat heb je wel gehad.
Ja, Ja, dat was een van mijn inzinkingen.
Oké, nou, daar komen we zeker op terug. Hoe vaak hebben jullie ruzie gehad onderweg?
Nee, niet eigenlijk. Nee.
Okay.
Nou, ja, dat was
nou,
één moment.
Inzinking lijkt me een prachtige aanleiding.
Ja, die inzinking had niets met te maken. Dus ik moest gewoon even huilen langs de kant van de weg. En hij moest mij chocola voeren en toen kwam het alweer goed.
Ja.
Maar we hebben één keer een soort van strijd wel gehad. Matt is iemand die heel erg best wel relaxed in het leven staat. En wel de chaos omarmt. En heel erg zeg maar in het moment kan zijn. En dat is heel mooi en bijzonder en fijn. Maar dat kan die ook wel bij de gratie van dat ik wel iets organiseer. Dus er was een ochtend dat hij helemaal op de camping had zitten vertellen van ja, en ik zit zo helemaal in nu en ik weet niet eens meer welke dag het is.
Oh.
En, dus ik dacht, ja, lekker dan. En vervolgens, ik was toen ook nog degene die het meeste navigeerde op dit moment. Later zijn we dat meer in balans gaan brengen. Maar ik was zeg maar ook degene met de kaartjes. En die zei, nu moeten we hierheen. En toen
hij was een beetje de reisleider.
Ja, ik was een beetje de reisleider.
Ai, ai, ai,
en toen na een tijdje, toen trok hij mijn navigatie in twijfel. En toen zei ik, doe het anders lekker zelf.
Ja.
En dus dat was dan zeg maar het ruzieachtigste moment van de reis. En het was eigenlijk ook alweer een grappige anekdote. En hij heeft het ook heel eerlijk in ons blog opgeschreven. Hoe dat dan ging en wat zijn aandeel daarin was. Dus,
oké, heel goed.
Veel zelfinzicht bij.
Heel goed. Nou goed, dat is allemaal weer bijvangst met zo'n tocht.
Zeker.
Hè? Hoeveel blaren en blessures heb je opgelopen?
Nul.
Nou, prachtig.
Ja, ik had zeg maar aan het eind van de hele tocht had ik wel wat zere voeten.
Ja. Oké, en hoe vaak heb je gedacht, nou het is mooi geweest, ik ben er helemaal klaar mee?
Ik dacht dat elke dag aan het eind van de tocht, zeg maar. Het is een heel raar psychologisch verschijnsel. Misschien ken je dat wel. Je weet, omdat je in je hoofd weet hoe lang je nog moet, ongeveer. Er is altijd ongeveer 2 uur daarvoor beginnen je voeten of je wat dan ook allemaal te protesteren van, ik wil niet meer.
Ja.
Dus je zou eigenlijk moeten hebben dat er iemand zegt, zo lang is het nog en dat het niet klopt.
Precies, je moet een beetje betonderd worden eigenlijk.
Ja, precies. En de laatste dag van een tocht vond ik vaak ook erg zwaar. Dat je in het zicht van de haven.
Maar het heeft dus alles met je spanningsboog te maken.
Zeker, ja. Ja, en natuurlijk ook een beetje. Het is ook daadwerkelijk gewoon zwaarder aan het eind van de dag. Omdat je dan je lichaam al een tijd lang heftig belast hebt. En ik had ook achteraf gezien misschien niet helemaal de fijnste schoenen voor mij. Ik had dit jaar andere schoenen en daar had ik minder last van.
Oké, en wat was het verschil?
Dat die vorige schoenen net wat te nauw waren.
Ja.
Niet zozeer te klein, maar misschien te smal. En naarmate je meer loopt, krijg je ook wat grotere, uitgezettere voeten. Dus ik heb ook een stukje op trailrunners gelopen. Daar hou ik eigenlijk wel van, maar ik vond het misschien toch niet zo verstandig. Dus nou ja, dat was vorig jaar. Dit jaar heb ik iets lichter, iets breder. Gewoon net wat minder ingeperkte voeten, zeg maar.
Ja.
Je luistert naar Wit-Rood. De wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
En Maria Gutsen. Maria, laten we het eerst even hebben over die tocht zelf, voordat we beginnen met alle praktische, persoonlijke en poëtische zaken die we ook kunnen bespreken. Kun je ons dus even meenemen? Je hebt net al iets geschetst van die eilanden daarboven Schotland.
Mm-hmm.
Wat voor landschappen ben je allemaal doorkruist?
Het land als geheel is ontzettend afwisselend. Dus in Schotland heb je veel bergen of hoge heuvels. Als ik naar het geheel kijk, dan herinner ik me zeg maar het meest de uitgestrekte momenten. Dus zeg maar hoge bergen of heuvels met gras en schapen. Daar hou ik ook erg van. Maar ook veel bos. Tijdens de West Highland Way loop je, geloof ik, wel 2 dagen langs Loch Lomond. Dat is zo'n heel mooi meer, vergelijkbaar met Loch Ness. Mm-hmm. Bij de Great Glenway hebben we ook heel lang langs Loch Ness gelopen. Maar dan loop je niet echt langs het meer, maar meer paden waarvanuit je af en toe een glimpje opvangt van het meer. Ook veel heidevelden of moerassige, ja, zeg maar dat turfachtig. Mm-hmm. Met hei begroeid moerasachtig gebied. Dat is vooral de Pennine Way heel erg. Bergkammen. Ook wel akkerland af en toe. Maar het is toch een land waar het toch nog steeds heel makkelijk is veel anders dan in Nederland om het gevoel te hebben dat je toch best wel ver weg bent van de bewoonde wereld.
Ja.
Zeg maar het maximale dat je helemaal geen wegen ziet is 1 à 2 dagen. Maar soms is het wel 3 of 4 dagen voordat je weer een goede winkel ziet. Dus in die zin, het is wel veel wilder dan wij als Nederlanders zelf van gewend zijn.
Ja, en je moet dus wel goed rekening houden met boodschappen doen.
Ja, je moet goed anticiperen. En we hadden altijd wat voor de zekerheid wat extra maaltijden mee van die droogvoer die je dan... Mm-hmm. Lekker kan met een beetje kokend water kan aanmaken.
Ja.
Maar je moet inderdaad even goed denken van hoeveel dagen moeten we nu eten voor hebben. Ja,
ja, en dan kom je dus af en toe wel weer door plaatsen, mm-hmm. groot of klein.
Ja, wel meestal klein. Die paden zijn allemaal niet echt langs steden of zo. Ja,
nee.
Soms een beetje wat grotere plaats is het dan het maximale.
Ja, en dat landschap verandert dat. Als je nou uit Schotland komt naar Engeland, zie je grote veranderingen naar Wales.
Nou, in al die gebieden zijn wel ook grote bergen. Schotland heeft wel de hoogste. Ben Nevis is in Schotland. Dat is de hoogste berg van van heel Groot-Brittannië.
Hoe hoog is die?
Die is 1400 meter,
mm-hmm.
denk ik. Kan 1300 zijn. Bind me er niet op vast.
Nee, maar goed, niet zoals de Alpen. Niet zo
niet
hoog.
Zoals de Alpen, maar nee, er ligt... Ja, het punt van Ben Nevis ligt misschien wel sneeuw trouwens. Maar dat is denk ik wel zo'n beetje de enige waar dat het geval is. Maar het is inderdaad niet alpien. Het is meer, gewoon... Maar het voelt wel
heel... Het is heel,
heel...
oud gebergte, denk ik. Hè? Het zijn van die afgesleten grote kegels eigenlijk.
Ja, dat klopt. Ja. En vaak loop je ook echt over zo'n bergkam, zeg maar. Dat je dan de hele tijd zo soms heb je dat je helemaal niet veel hoeft te stijgen of te dalen, maar dat je gewoon een hele dag plat kan lopen over een bergrug. Altijd heel chill.
Ja.
Wel de uitzichten en niet het werk.
Ja. Wat vond je zelf het meest fascinerend?
Dat het zo wijd is en dat het altijd maar doorgaat. Dat er zoveel mooie landschappen zijn waar lang niet altijd iemand doorheen loopt. Dus het is er altijd. En ja, wij zijn er dan om het te aanschouwen. Maar weten ook dat er ook is als wij er niet zijn. En hoe dat dan in vergelijking of in verhouding staat tot onze dagelijkse superdrukke bestaan met ook heel veel mensen om je heen. En dat, ik vind dat contrast zo fascinerend. Dat je, en dus ook het fantaseren. We hebben er veel over gefantaseerd. Hoe het zou zijn om dan bijvoorbeeld daar te wonen. Het is niet heel erg concreet een plan, want ik denk dat ik daar misschien helemaal niet zo geschikt voor ben. Maar het idee van stel nou dat je hier woont, hoe is dan je leven? En wat zou dat ook voor invloed hebben op je geest?
Je schetst ook iets van dat je een beetje de eeuwigheid inkijkt.
Ja, ja, zo voelt
het
wel.
1000 jaar geleden was het net zo en hopelijk over 1000 jaar ook een beetje vergelijkbaar.
Ja, het is er gewoon en het is er niet gemaakt voor de mens. Het is gewoon, het is. En wij mogen daar dan doorheen trekken. Ja.
Ja, dus dat doet ook iets met hoe je naar jezelf kijkt, dat landschap. Je bent super nietig en maar even hier. We zijn maar passanten.
Ja, precies. Ja.
Ja, niet iedereen kan zomaar 4 maanden vrijmaken. Als je nou mensen zou moeten adviseren van, nou, hartstikke leuk, maar ik wil een tocht maken van 2, 3, misschien hooguit 4 weken.
Mm-hmm.
Wat zou je dan aanraden?
Ik denk dat ik dan de Pennine Way zou aanraden. Dat is 400 kilometer. Zeg maar de route wordt meestal gedaan en beschreven van zuid naar noord. Maar wij zijn begonnen in het noorden bij de Schotse grens. En dan loop je dus 400 kilometer naar beneden over allerlei bergachtige gebieden. Of door ook weidevelden en zo. En daarna ben je trouwens nog steeds in Noord-Engeland. Dus dat is ter indicatie van hoe groot dat land eigenlijk wel niet is. Dan ben je nog steeds maar ter hoogte van Manchester, wat ook wel echt Noord-Engeland is. Het is dus bijna 3 weken lopen, afhankelijk van hoe snel je het doet. Maar dat is best wel een rustige wandeling. Als je het vergelijkt, bijvoorbeeld de West Highland Way in Schotland is echt prachtig. Maar zou ik ook zeker aanraden, maar wel erg druk. En de Pennine Way, wij liepen die in juni. En we kwamen echt soms een hele dag niemand tegen.
Het geeft iets heel veel extra's.
Ik vind dat heel bijzonder. Ik hou daar wel van. Dat je echt het gevoel hebt van wij zijn nu samen dit aan het doen. Sommige mensen denken dat de Pennine Way saai is. En ik heb het in elk geval helemaal niet zo ervaren. Juist die wijdheid en ja, dat moerassige. Tuurlijk, als je echt 3 weken regen hebt, dan is dat niet een fijne tocht.
Nee.
Maar dan is geen 1 tocht fijn.
Maria, laten we het eens even hebben over de praktische zaken. Hadden jij en Matthew veel kilometers gemaakt al toen jullie startten met deze grote tocht vorig jaar?
Nee.
Nee.
Nou, ik had wel ter voorbereiding was ik meer gaan lopen. Dus ik heb gewoon mijn dagelijkse bezigheden van naar een repetitie lopen. Ik ben zangeres. Of naar het station lopen. Of dat heb ik allemaal dan te voet gedaan. Maar omdat we allebei in de muziek zitten, hebben we zelden samen een weekend vrij of zo. Dus dat, ja, dat zat er eigenlijk niet echt in. Dus ik heb gewoon ja, vertrouwd op het feit dat ik wel vrij fit ben en dat ik dacht dat ik het wel kon.
En?
Dat was zo. Ja, okay. Het is altijd wel de eerste paar dagen dat je denkt, poeh, jongen.
Die rugzak,
gewoon je ledematen. En als je dan 's avonds even bent gaan zitten en daarna weer omhoog komt vooral, dat je denkt, oh joh. Hoe moet dat morgen? Maar ik was er eigenlijk ook wel blij verrast door de veerkracht van onze lichamen.
Maar dat betekende dus ook dat je eigenlijk nog nauwelijks uitrusting had om dit te gaan doen.
Ja, dat klopt. Ja, ik had toevallig een goede rugzak die ik niet hoefde te vervangen. Maar verder was alles wat ik had oud of te zwaar. Mm-hmm. Dus ik heb flink onderzoek gedaan. Tegenwoordig kan je natuurlijk op YouTube. En we hebben nog een bevriende wandelaar gevraagd om tips. En uiteindelijk zo alles bij elkaar heb gesprokkeld. Ook van een Engelse website nog. Via de schoonfamilie dan. Want het is natuurlijk met de invoerrechten gedoe. Maar via de schoonfamilie konden we ook allerlei Engelse spullen bestellen.
Oké, maar vertel even heel kort waar je het meest blij mee was onderweg.
Ja, we hadden een hele fijne tent. De Big Agnes Copper Spur. Dat is een tweepersoons tent die vrij hoog is van binnen. Wat wel lekker is. Met 2 ingangen, wat ook heel fijn is. Dan hoef je niet over elkaar heen te klimmen als je 's nachts nog even eruit moet.
Want jullie licht. Zijn allebei niet heel lang, hè? Dat moeten we er wel lang. Bij vertellen.
Nee, dat klopt. Maar we hebben gefantaseerd over of we misschien ook nog een 3-persoons tent ervan gaan kopen. Want dan heb je net iets meer ruimte van binnen.
Voor je rugzakken neer te leggen.
Ja, die rugzakken die kunnen dus in de voortentjes, zeg maar. Je hebt allebei een ingang, daar kan die rugzak liggen. Dus, maar het is gewoon wel erg krap. Als je omdraait, dan weet die ander dat ook wel, dat je omdraait, zeg maar. Al was het maar ook vanwege het geluid van het matje wat we hadden.
Het krakende matje.
Het krakende matje, de Thermarest Neo Air. Het is een goed matje, maar het kraakt. Maar het schijnt dat ze dit jaar een betere versie hebben gemaakt.
Ja, maar nog even over die tent. Heb je die ook in extreme condities meegemaakt?
Ja, hij is niet zo windvast als Hilleberg tenten of zo. We wisten dat ook van tevoren. Als je hem goed neerzet op de wind, dan is hij wel goed windbestendig. Maar we hebben 1 keer gehad dat we gewoon bij windstilte de tent hadden neergezet. En toen kwam er dus 's nachts opeens een soort enorme windvlaag. En toen bleek hij dus helemaal verkeerd te staan op de wind.
Ja, dat kan.
En toen ging het tentje wel echt helemaal bijna plat. Maar hij hield dat goed. Tot windkracht 7, 8 zal het wel goed gaan. En daarna wil niemand in een tent liggen, denk ik.
Nee. Maar dat heb je wel meegemaakt?
Nou, we hebben wel een stevige wind.
Want het kan daar enorm waaien.
Ja, ja. We hebben altijd wel eens beschutte plekjes gezocht. Maar ja. We hebben onze tent wel opgezet op momenten dat je denkt, nou, het is maar goed dat we met z'n tweeën zijn. Want anders dan lukt het helemaal niet.
Nee. Je zei al, je had veel uitgestippeld, maar dat ook weer losgelaten.
Ja.
Moet je dat nou wel doen of niet doen?
Nou, ik denk dat het goed is om een idee te hebben. Ik was zelf blij verrast door hoe makkelijk het mij afging om het plan totaal overboord te gooien. Van tevoren was ik daar licht dwangmatig in hoe dat dan allemaal zou gaan.
Ja.
Het lukte toch niet. Dus ja, waarom dan niet gewoon? Het is uiteindelijk toch onze tocht. Dus ik was wel blij verrast door mijn flexibiliteit. Ik denk dat het wel belangrijk is om je in te stellen op dat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Dus als je het wel uitstippelt, dat je dan in elk geval rekening houdt met dat het anders loopt. Al was het maar, ja, mensen kunnen natuurlijk geblesseerd raken. Of er is opeens een begrafenis. Of ik zou het niet te veel vastleggen. Zeker niet als je zoveel tijd hebt. Dan is het ook zonde.
Ja.
Waarom zou je?
Ja. Maar je wordt eigenlijk tijdens zo'n tocht, zeg je, word je nog eens extra met je neus op de feiten geduwd dat we niet weten wat er over een minuut kan gebeuren.
Nee, dat klopt. Ook qua bijvoorbeeld qua ontmoetingen. Je komt zoveel mensen tegen en sommige mensen zijn echt heel leuk en bijzonder. En andere mensen zijn best wel apart. Afgelopen zomer kwamen we iemand tegen die ons gewoon begon te bombarderen met feiten over de wereld. Een half uur lang.
Zo, en bijzonder.
Ja, dat je denkt, oké, oh ja. Bedankt. Ja. Maar goed, het is volstrekt
open.
Open.
Dus laat je verrassen.
Ja.
Ja. Nu dat Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU hoort, hè, moet je speciale praktische dingen nog regelen?
Er zijn niet hele grote dingen om rekening mee te houden. Ik denk als je er langer dan 3 maanden wilt doorbrengen, dat je misschien een visum nodig hebt. Maar volgens mij valt het wel mee nog.
Ja, hey, en nog eventjes over met de boot, met de trein, met het vliegtuig.
Trein. We zijn met de trein naar Londen gegaan. Toen met de nachttrein naar Inverness. En toen weer nog 4 uur met een dagtrein naar John O'Groats. Dus ja, dan ben je wel 1,5 dag aan het reizen. Maar dat is ook wel de charme ervan, vind ik.
Hoort ook een beetje bij het maken van zo'n grote tocht.
Ja,
dat je
zeker.
Weet, je weet hoe ver weg je eigenlijk bent.
Nou
hè?
Ja, daar hou ik ook echt wel van. En het is uiteindelijk, we worden natuurlijk altijd moe van zo'n hele dag reizen. Maar ja, ik hou ervan.
Ik ben in gesprek met Maria Goetse. Ze is 43 jaar, sopraan. Ze zingt onder meer bij Wishful Singing en bij Amsterdam Baroque van Ton Koopman. En sinds enkele jaren is ze bezig met de opleiding tot geestelijk verzorger. En haar man Matthew, die zingt ook professioneel onder meer bij het Groot Omroepkoor. Hebben jullie heel wat afgezongen onderweg?
Ja, zeker. Wij zingen eigenlijk nooit samen professioneel of zelden. Maar we maken heel vaak tijdens het wandelen liedjes. Maar dat is niet echt een liedje wat je ooit zou uitvoeren op het podium. En ook niet met klassiek stemgebruik, maar gewoon, ja, je hebt een zinnetje in je hoofd en dat wordt dan een liedje. En daar verzin je dan een tweede stem bij. En dan zo voor je het weet ben je weer een uur verder gewoon door gezellig een liedje samen te zingen.
Wat bijzonder.
Ja, dat is heel leuk, ja. Ja.
Ik hoorde overigens ook, ik kan het niet laten horen omdat de wind zo hard was van het filmpje wat je daarvan maakte. Matthew zingen tegen de storm in, staand op een klif. Ik weet niet wat hij tegen horen was, maar dat klonk wel heel klassiek tussen de windvlagen door.
Ja, maar dat is ook, als het tussen de windvlagen door, dat is net zoals dat je zingt tijdens het stofzuigen. Dat zijn de fijnste momenten, want dan kan je niet zelf beoordelen hoe het klinkt.
Ja, ja, maar goed, zingen helpt denk ik ook wel om de moed erin te houden.
Ja, zeker. Ik heb altijd een liedje in mijn hoofd als ik een berg opga. En dat heeft dan een bepaald ritme, waardoor ik dan gewoon op het ritme van dat liedje mezelf die berg op douw, zeg maar. Ja.
Hoe kwamen jullie erop om deze tocht te gaan maken? Markeerde het een bepaald moment in jullie leven?
Ja, wij hadden eigenlijk graag kinderen willen krijgen. Dat is niet gelukt, zeg maar. Dus het idee dat we het gingen doen had er wel mee te maken dat we een soort van dachten symbolisch dat af te sluiten. Ook omdat we wat spaargeld hadden, wat eigenlijk dan bedoeld was voor het vervullen van die kinderwens. En dat spaargeld, dat gebruikten we niet. Dus we hadden daar ruimte voor. Maar uiteindelijk was de reis nauwelijks in het teken daarvan. Maar het was wel het idee dat het dat, zeg maar, een soort van zou markeren. Dus het voelde ook een beetje als een pilgrimage in die zin. Ook al liepen we dan niet met religieuze motieven. Maar we hadden bijvoorbeeld wel allebei zo'n Sint-Jacobs kettingje gekocht. Ook al waren we dan geen Santiago-pelgrims. Het voelde toch een beetje pelgrimsachtig.
En wat zeg je daarmee? Dat pelgrimsachtige?
Ja, dat is een goede vraag. Het voelt alsof je meer loopt om iets te verwerken of zo. Of om ruimte te maken voor de andere kant van het leven. Voor het niet-praktische. Ja, ik weet niet. Het was meer het idee van de intentie ervan of zo. Maar wat dat dan is, dat is eigenlijk meer gevoel dan dat ik er heel goede woorden voor kan vinden.
Ja.
Het idee van symbolisch afsluiten, dat dat vind ik nog steeds een mooi idee. En ik kan ook die reis zien als iets waarmee we dat wilden markeren. Maar het is niet zo dat het dan daarna opeens klaar is. En het is ook niet zo dat die reis daar dan vervolgens over ging zozeer. Ik bedoel dat het nog steeds af en toe even een verdriet is. En tegelijkertijd ook heel vaak helemaal niet speelt. En dat was daarvoor eigenlijk ook al zo. Dat ik die tijd vrij kon krijgen, had er wel mee te maken dat ook mijn collega's mij gunden om, ondanks dat ik niet met zwangerschapsverlof zou gaan, toch ook een periode te ervaren hoe het is om niet te werken.
Ja, want die vrouwen om je heen, die kregen wel kinderen.
Die kregen allemaal wel kinderen, ja.
En Maria, die zong maar door.
Ja, precies.
En toen zeiden ze van, meid, lekker neem jij ook eens je moment.
Ja, precies.
Ja? Of wat
ja,
goed.
Heel fijn, ja.
Ja, heel collegiaal.
Zeker.
Ja.
En vriendschappelijk ook.
Ja. Wat heeft het mentaal terugkijkend met je gedaan, die 4 maanden onderweg?
Ik zou willen dat ik kon zeggen, ja, en sindsdien zie ik hoe relatief het allemaal is en maak ik me niet meer zo druk. Maar in de praktijk maak ik me nog vaak precies even druk als daarvoor.
Je bent nog steeds zo'n structuurtype en georganiseerd. En,
nee, ik ben juist niet zo georganiseerd, maar ik heb een sterke wens om georganiseerd te zijn. Dus ik... Ik heb heel veel...
Dit wordt een moeilijk gesprek, dames en heren.
Oh. Nee, ik zal het even kort en krachtig uitleggen. Ik heb een heel vol leven. Dus ik word gedwongen door de volheid van mijn leven om heel veel structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Omdat ik dus...
Je hebt veel ballen in de lucht.
Ja, ik zing fulltime eigenlijk. Maar ik studeer daarnaast ook nog zo rond de 20 uur per week. En gewoon puur die feiten zorgen ervoor dat ik... Ja, ik heb niet veel keus dan toch best wel doelmatig in het dagelijks leven te werk te gaan. En die reis die heeft me een soort smaak gegeven van dat ik graag zou willen dat dat anders was. En dat ik meer een soort van momenten van eeuwigheidsgevoel in mijn dagelijks leven zou kunnen inbouwen. En in de praktijk blijkt me dat nog steeds me niet zo makkelijk af te gaan.
Nee, misschien heeft het ook met de fase van je leven te maken.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Een soort spitsuur misschien toch, hè?
Ja, met ondanks alles wat je graag het niet wil hebben van een gezin, is er toch wel heel veel nu. Ja, ja, meer dan fulltime, ja.
Wat heeft het gedaan met jullie relatie?
Ja, eigenlijk alleen maar beter geworden. Het was grappig, want van tevoren, toen we daarover praten, waren er ook mensen in onze omgeving die zeiden, nou, ik moet er niet aan denken. 4 maanden met mijn partner. Nou, dan zou ik hem echt daarna willen scheiden. En wij we gingen er heel optimistisch in. En begonnen ons af te vragen of dat niet naïef was. Maar dat was het niet. En wij hebben het gewoon heel goed samen. En we zijn ook heel verschillend. Maar dat is denk ik juist wel heel goed. Want we hebben altijd wel wat te kletsen. En ja, we hebben altijd ook heel veel lol.
En af en toe dan pept de een de ander weer op en
nou,
de ander weer
heel
een.
Erg. Ja,
want dat is, heb je wel nodig.
Ja, ik heb dat wel heel, dat heel fijn gevonden. Want meestal als het slecht weer is, dan krijgt Matt het een beetje zwaar. En ik ben iemand die dan juist heel erg een soort van blijmoedig optimisme misschien wel... ik ga dan echt zingend door de regen. En juist als alle omstandigheden een soort van perfect zijn. Het is en een mooie dag en het is een mooi pad. En soms vind ik het dan voelt het voor mij te veel druk. En dan ga ik toch heel erg denken van, nu moet ik heel erg genieten. En dan is Matt juist degene die daar meer oog voor heeft.
Ja. Wat vind je terugkijkend het zwaarste?
Niet zozeer het zwaarste, maar wel het stomste vond ik dat het heel moeilijk is om gezond te eten. Het is aan de ene kant natuurlijk een heel leuk excuus om veel snoep en koek te eten. En dat is ook prima, want ja, het gaat er toch alweer af. Maar ik hou heel erg van gezond eten. Gewoon veel groenten en fruit. En het was mij nooit daarvoor opgevallen dat het gezondste eten ook het meeste water bevat. En dus het zwaarste is. Dus dat je zeg maar gaat kiezen voor de supernoedels. Als je net een dag gewandeld hebt, is het best oké. Okay, maar
allemaal koolhydraten.
Ja, nee, heel goed. Ze mogen er zijn. Maar ja, gewoon,
er is meer dan
gewoon
je nodig hebt.
Een bord groenten. En, okay. Ja.
En dat was niet makkelijk om binnen te krijgen.
Nee. Als we dan bij een supermarkt waren, dan propten we vaak ter plekke een bak frambozen en een bak aardbeien naar binnen. En verder toch vrij karig eten.
En Maria, dan over de poëtische kanten van jullie tocht. Hè? In Schotland kwamen jullie onder meer langs Iona. Mm-hmm. Een bekende pelgrimsplek.
Ja.
Wat maakt die plek zo bijzonder?
Er is een heel oud klooster, wat al vele jaren niet meer als klooster in gebruik is, maar waar een gemeenschap in huist die samen leven en dus zeg maar een soort van ja, community, kloosterachtig, maar de mensen die daar wonen zijn geen nonnen en monniken. En daar komen van over de hele wereld mensen een week of soms langer meedoen in dat ritme van hun leven. En twee keer per dag is daar in die kerk een viering waar je ook gewoon als buitenstaander welkom bent. En dan zing je gewoon samen mooie gezangen. En gecombineerd met dat het op dat eiland heel mooi is. Er wonen geloof ik maar, volgens mij maar 150 mensen op dat eiland of zo. Yeah. En natuurlijk veel meer toeristen dan dat. Maar yeah, het is heel veel wijdsheid en de combinatie van die plek, dat oude daarvan en die natuur. En er zijn ook heel veel van die mooie Keltische kruisen, want er is ook een Keltische heritage daar. Mm-hmm. Dat maakt dat het daar wel heel spiritueel rijk voelt, zeg maar.
Ja, vertel daar eens wat meer over. Wat is dat, die Keltische spiritualiteit?
Nou, ik weet daar eigenlijk niet zoveel van, maar ik heb er een soort gevoel van dat het minder dogmatisch is en meer vrij, meer gebaseerd op het vinden van God of het goddelijke in de natuur. Of in elk geval associeer ik het daarmee. Ik weet niet eens of dat klopt volgens de boekjes.
Nou, het zal ongetwijfeld heel dicht bij de natuur zijn.
Ja, dat
en minder
dat
vervreemd van de natuur dan wij nu leven.
Ja, ja. En sowieso die hele die reis, die had heel erg dat aspect, zeg maar, het in de natuur zijn, in je eentje. En daar dan met een soort ontzag of eerbied of een soort van innerlijke stilte soms naast al dat gezang van ons, daar je in begeven. Ja,
ja, dus bijna zonder woorden, een soort dankbaar gevoel dat je daar mag rondlopen.
Ja, zeker. Ja.
En ook met die overweldigende kleuren, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar goed, als iets poëtisch is, zijn het misschien wel kleuren.
Ja.
He, dat is van een groen tot bruin tot, nou noem het maar.
Ja, en ook in mei heel veel van die bloeiende brem, knalgeel, de hele paden helemaal.
Dat prikt er doorheen.
Ja, ja, en die wind. Wij liepen dan dus het grootste deel van die paden eigenlijk tegen de richting in. En de reden dat die paden dan andersom zijn ontworpen heeft vaak te maken met dat je dan meestal de wind in je rug hebt en het weer in je rug.
Ja, van noord naar zuid heb je dus vaak tegenwind.
Ja, maar ik vind het ook wel heel erg het prikkelende gevoel van levend zijn krijg ik daar juist wel van.
Ja. Je bent in opleiding tot geestelijk verzorger. Mm-hmm. Dus je bent bezig met zingevingsvragen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Over oorsprong, bestemming, onderweg zijn, het leven, de bedoeling daarvan. Mm-hmm. Ik kan nog wel doorgaan, maar dat ongeveer. Hè? Heb je wat dat betreft ook iets gehad aan deze tocht?
Ja.
Heeft dat je denken verdiept of aangescherpt?
Ja, het is in mijn geest een soort plek waar ik aan terug kan denken en waar ik dan iets heb ervaren van waar het voor mijn gevoel om gaat. Maar daarvoor woorden daarvoor vinden blijft moeilijk. Afgelopen jaar was het eerste jaar van mijn master. Voor het vak spirituele diagnostiek moesten wij onze levensloop in kaart brengen met hulp van een collega-student. En een van de onderdelen daarvan was dan ook spirituele vindplaatsen lokaliseren in je eigen leven.
Maar eventjes, wat is een spirituele vindplaats?
Een spirituele vindplaats is een ding of een plek of een ervaring waarbinnen jij iets ervaart van spiritualiteit. Ja. Maar dat kan dus iets heel concreets zijn. Koken. Of de natuur. Mm-hmm. Of poëzie. Mm-hmm. Of de kerk. Of meditatie. Al die dingen kunnen een spirituele vindplaats zijn. En het idee van dat vak was dat je dus met elkaar ook deelt wat je dan allemaal zo had gedolven in je eigen leven.
En wat kwam er bij
waardoor
jou?
Er een gevoeligheid komt voor als geestelijk verzorger voor hoe breed dat spectrum kan zijn voor van plekken waar mensen iets van spiritualiteit kunnen ervaren. Dat dat dus niet alleen maar in de kerk of in de natuur is, maar ook gewoon in je relatie of in
de concertzaal.
De concertzaal.
Al zingend.
Gregoriaans zingen. Poëzie.
Kan van alles zijn.
Kan van alles zijn.
Ja, maar en, goed, wat kwam er bij dus, jou?
Nou ja, die reis, dat gevoel van die reis, dat was eigenlijk een van de belangrijkste spirituele vindplaatsen. Dus wandelen en in de natuur zijn waren het voor mij twee van de belangrijkste plekken waar ik dan iets ervaar van dat grotere geheel.
Wat ons overstijgt.
Wat ons overstijgt, ja.
Ja. Ja. Nou, hoe mooi is dat om dat meegemaakt te hebben?
Ja, daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb ervaren, ja.
Ja. Staan er nog meer tochten in Groot-Brittannië, moet ik zeggen, op je verlanglijst?
Ja, we hadden eerst, dachten we gaan eerst iets anders doen dan Groot-Brittannië. Want dat moet toch ook een keertje klaar zijn daarmee. Zeg. Maar toen lag er gisteren op onze deurmat een wandelgids van de Hebridean Way. Dat zijn de Outer Hebrides, Schotse eilanden. Linksboven, zeg maar. Ja. West, noordwest. Ja. En werd ons door een vriend gegeven. En toen begon het toch weer te kriebelen. Dus we zijn nu aan het kijken of we daar misschien in de meivakantie heen kunnen.
Nou, veel plezier. Dank je wel voor dit mooie verhaal, Maria.
Jij ook bedankt.
Je luisterde naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Maria Goetsen over haar tocht met Matthew door dat grote Verenigd Koninkrijk. Wil je meer weten over de routes die Maria liep? Ik heb ze in de beschrijving van deze podcast voor je op een rij gezet. Sounddesign Abu Bakema. Tot slot, als je met plezier geluisterd hebt naar dit gesprek, neem dan zo nog even de moeite om deze podcast met sterren te waarderen. En nog beter, blijf Wit-Rood volgen. Zo kun je elke twee weken weer luisteren naar een informatief en inspirerend gesprek over wandelen. En heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel.